Schriftlezing voor hele morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 24 tot 31. Johannes 20, 24 tot 31, we lezen nu het woord God aldus. En Thomas, een van de twaalven, gezegd, die Didymus was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, omdat Jezus is de Messias, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus. In dit stille morgenuur komen wij tot u omdat gij ons geroepen hebt. O Heere, wij vragen u, wilt gij dit uur maken tot een uur waarin wij u mogen ontmoeten? En wil dit uur daarom heiligen, zo heiligen dat wij voor ons dagelijks leven macht mogen verkrijgen om de dingen en de mens en de schepselen door uw genade met uw koninkrijk en de toekomst te verbinden. Heren, wij voelen ons zo eenzaam dikwijls, zo worstelend alleen, zo ver weg van de wijde hemelse verte waarin gij zijt. O Heren, wij trachten elkaar te troosten en te bemoedigen. En we zijn dikwijls zo verzaagd door alles wat in ons en om ons heen gebeurt. O Heere, geef dat we niet alleen bij herinnering mogen leven van ons voorgeslacht en onze overlevering, maar wil zelf ons aanraken door uw Heilige Geest, opdat wij zelf met u verbonden mogen zijn en daardoor ook met elkander. Heren, wij dragen u op alle nood, in de eerste plaats de nood van onze naaste. Geef ons kracht om te doen wat we kunnen doen en wil u ontfermen in de eerste plaats over datgene dat wij niet kunnen. Heere, wij bidden u voor zieken. Wilt gij hen verkwikking en zo het nu mag zijn, genezing schenken. Wees met eenzame en verlatenen, met onbegrepenen, met alle die in stilte tot u schreien. En wees ook met degene die helemaal niet meer van u weten en die wanhopig zijn geworden omtrent u en het heil. Heere, wil uw licht schenken en wil geven dat we als gemeente ook iets mogen uitstralen van deze dingen. Heer onze God, wil uw woord voor ons openen. Spreek zelf tot ons door de kracht en de macht van uw geest. Heer onze God, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkander zingen gezang 54 in zijn geheel. Gezang 54. Er is nu gelegenheid om een liefdegave uit te reiken. De collecte is bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de kerkverwarming. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 54. Thank you. Het dachtwoord voor hedenmorgen is het 30ste en 31ste vers van Johannes 20. Johannes 20, vers 30 en 31. We lezen het woord Gods nu al dus. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, omdat Jezus is de Messias, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente des Heren, wij hebben vorige week over dit schriftgedeelte met elkaar gesproken, in het bijzonder over Thomas. Maar wij hebben toen niet gesproken over deze laatste verzen, die toch zo belangrijk zijn om het hele evangelie van Johannes te verstaan. En daarom is het goed dat wij daar een ogenblik bij stilstaan bij deze laatste woorden. Het is de aandachtige lezer opgevallen dat er in de verschillende evangeliën niet precies dezelfde verhalen voorkomen. Er zijn allerlei verhalen die met elkander overeenstemmen, vooral in de eerste drie evangeliën. Het Johannes-evangelie is weer in vele opzichten heel anders. Maar hoe dit ook zij, zelfs alles bij elkander, en het slaat dan in de eerste plaats op het Johannes-evangelie zelf, de schrijver zegt duidelijk dat Jezus veel en veel meer heeft gedaan dan in dit boek geschreven is. En de apostel Johannes drukt dat vele uit dat Jezus gedaan heeft met dat Bijbels woord teken. Jezus heeft nog vele tekenen, vele andere tekenen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. En er staat er nog bij, waar Jezus die teken heeft gedaan, eigenlijk staat er letterlijk voor het aangezicht van zijn discipelen. In de eerste plaats dit: de daden van Jezus worden door de evangelist tekenen genoemd. Wat is eigenlijk in de Bijbelse zin een teken? Het wordt in sommige vertalingen ook weergegeven met het woord wonder. Wanneer het woord wonder uitgesproken wordt, het dreigt altijd weer een misverstand naar voren te komen vanuit ons beperkt westerse bewustzijn, dat een wonder iets zou zijn dat in tegenstelling is met de gewone natuurwetten. Maar dan mogen wij niet vergeten dat de schepping zoiets geheimzinnigs is, zo vol geheimenis is, dat wat wij in de wetenschap voor natuurwetten aanzien eigenlijk niets anders is dan de eigen gedachten en de eigen beperkingen die wij projecteren op de dingen zelf. Dus de tegenstelling van natuurwetten en van die dingen die daar gebeuren als wonderen is een onjuiste waar we niet mee uit kunnen komen. We kunnen beter blijven bij het woord teken. Jezus heeft vele tekenen gedaan. Tekenen die in dit boek beschreven zijn, maar ook vele andere die niet in dit boek geschreven zijn. Wat is een teken? teken om dat te verstaan moeten wij het verband zien van de voortgang van het handelen Gods. Er is de schepping. God heeft alles in het beginne goed gemaakt. Goed in verbinding met hem. Zijn bestemming is daarin uitgekomen. Toen is het verschrikkelijke gebeurd van de zondeval. De zonde heeft scheiding gemaakt tussen God en mens, tussen God en zijn schepping. Maar God heeft zijn schepping niet losgelaten. Zijn verlossende macht heeft die schepping gegrepen. En het hoogtepunt daarvan is juist de nederdaling van zijn Zoon, de Heer Jezus, in deze wereld. Maar nu wordt in de openbaring van Israël en het allerdiepst en grootst in de Heer Jezus zelf wordt het teken openbaar. En het teken is het openbaar worden, het verschijnen van Gods diepste bedoeling die in de schepping ligt, en tegelijk is het een doorbraak van de verlossing van de toekomst. Het teken is nog niet de verlossing der wereld die uiteindelijk openbaar zal worden, maar het teken is het zichtbaar worden, is het doorbreken van die toekomst van de verlossing. Wij leven in een onverloste wereld. Maar dat wil niet zeggen dat God die wereld losgelaten heeft. Zijn verlossing is begonnen. Beslissend, dat laat het evangelie steeds zien, is het grote teken van de opstanding van ons Heer Jezus. En alle tekenen spreken eigenlijk van dat ene. De toekomst die ontsloten is. De verlossing die in beginsel is aangebroken op de paasmorgen zal doorzetten in deze wereld. En de tekenen zijn het die openbaar maken dat de toekomst van het koninkrijk Gods reeds nu aanwezig is. En is bezig te komen. In de tekenen wordt de sluier weggenomen. Het komt even dat verlossende heerlijke van die toekomst in deze wereld. Niet alleen als een uitspraak, als wat wij een woord noemen, maar ook tegelijk als een daad Gods verschijnt. Het is er en er gaat weer een sluier overheen, maar het verschijnt en het is er en dat is het belangrijke. Het is niet alleen wat wij gewoonlijk noemen een verschijning. Een verschijning is iets wat ineens kan opdoemen, bijvoorbeeld uit een andere wereld en dan weer, wat dan weer verdwijnt. Het verdwijnt voor ons gezicht, het teken. Maar de kracht van de macht van God die zich in het teken openbaart, blijft. En nu krijgen we tegelijk, als wij dat zo zien, gemeente, een antwoord op die vraag waarom Jezus nog zoveel andere tekenen heeft gedaan die niet in het evangelie beschreven zijn. Voor het aangezicht van zijn discipelen. Ja, u ziet, hier wordt toch een onderscheid gemaakt. Wij zijn gewend om als moderne mensen die na de Franse revolutie leven, om geneigd te zijn om alles maar gelijk te stellen. Er is, gemeente, een verschil van inwijding. De apostelen hebben een zeer bijzondere inwijding gehad. een diepere en heerlijker inwijding dan vele anderen. We mogen onszelf zomaar niet op één lijn plaatsen, op één hoogte met de apostelen. De Heer Jezus heeft aan zijn discipelen iets toevertrouwd van het ontzaglijke, heerlijke verlossingswerk reeds in deze wereld, dat wij nog niet kunnen zien, maar wat wij eens, wanneer het koninkrijk Gods in volle mate doorbreekt, ook zullen en mogen zien. Maar wat is de bedoeling daar dan van? Het is niet de bedoeling, gemeente, dat die discipelen daardoor meer in hun geloof alleen versterkt zouden worden, maar ze worden even deelgenoot gemaakt van dat ontzaglijke, troostvolle, dat de Heer Jezus als Zoon van God uitvoert, het verlossingswerk van zijn Vader. Die tekenen zijn niet vertoning, maar zijn verlossingsdaden Gods. Die vele tekenen die Jezus gedaan heeft, hebben de bedoeling, de kracht om deze wereld te verlossen en te maken tot het koninkrijk Gods. Nog eens gezegd, het gaat er niet in de eerste plaats om dat ze getoond worden, maar het is een macht om de schepping die in de greep van de zonde en van de duivel ligt, volkomen te verlossen. En dat heerlijke, waar we dikwijls zo mismoedig ten opzichte van dat worden, dat wordt hier aan de discipelen getoond, is dat echt niet het grote probleem van gelovige mensen. De Heer is waarlijk opgestaan, maar als wij rondzien in ons leven, in onze omgeving, dan ziet de wereld er nog zo weinig verlost uit. En wat zien wij er als mensen ook dikwijls weinig verlost uit. En wordt ons hier gezegd, hoewel het ons niet getoond wordt, wordt het ons toch gezegd dat Jezus het verlossingswerk van zijn Vader volbrengt, bezig is het te volbrengen. Die tekenen, die daden, die ook de discipelen hebben mogen zien, zijn een herscheppingsmacht, hebben macht om deze wereld te verlossen. Wat een troost is het dan, dat we hier mogen vernemen dat Jezus nog zoveel tekenen gedaan heeft, dat hij deze wereld niet heeft losgelaten, maar bezig is om die wereld volkomen te verlossen en te zorgen dat het koninkrijk Gods komt, zoals hij ons heeft leren bidden in het Onze Vader. Er staat voor het aangezicht van zijn discipelen, die discipelen, een deel van ons mensen, zijn geroepen om van dit ongelooflijke en onvoorstelbare heerlijke getuige te zijn. Niet op een afstand, er staat letterlijk voor hun aangezicht. En het aangezicht, gemeente, broeder en zuster, het aangezicht is dat uiterst persoonlijke. In ons aangezicht wordt ons persoonlijk leven uitgedrukt. Aangezicht betekent het persoonlijke. Dat wil zeggen, Jezus betrekt zijn discipelen daar zeer persoonlijk bij. Hij doet het niet alleen. Er zijn enige getuigen genomen die iets van zijn heerlijk verlossingswerk, van die volheid van dat verlossingswerk, mogen zien. De meeste mensen kunnen het nog niet dragen in deze wereld. Jezus heeft ze heel bijzonder toegerust door 3 jaar met hen te verkeren, door hen die geest te geven waardoor ze verstaan en waardoor ze dat ontzaglijke inzicht hebben gekregen dat God bezig is, ondanks alle schijn die er tegenin spreekt, om deze wereld uit die verstrikking van onrecht en vergankelijkheid en nood te verlossen. Het is zo ontzaglijk, het keert eigenlijk terug het thema aan het eind van het evangelie in het 21ste hoofdstuk, waar de discipel zelfs ervan spreekt en zegt dat er zoveel, Jezus zoveel gedaan heeft, dat hij meent, en het schijnt een Oosterse overdrevenheid te zijn, maar het is het niet, dat de wereld, als het alles beschreven zou moeten worden, de boeken niet kan bevatten die deze tekenen zouden moeten weergeven. En nu moet u dat natuurlijk niet zo opvatten dat hier gesproken wordt van de ruimte, de uiterlijke ruimte die een boek inneemt. Ach, het onderstreept het ook wel, maar het gaat veel verder. Het woord bevatten betekent ook verstaan. Het is zoveel wat Jezus heeft gedaan om de wereld te verlossen, dat de wereld zelf, wij mensen, wij allen, niet in staat zijn om te omvatten, om te begrijpen wat heerlijke, vol heerlijke, wat God in Christus heeft gedaan om deze wereld te verlossen en weer te maken tot zijn schepping en zijn koninkrijk. Daar heeft hij een deel, een groter deel dan beschreven is in het evangelie, van getoond aan de discipelen. Er is nog veel meer dan voor het aangezicht getoond is. En dat wordt ons hier overgedragen en gezegd. Wat een troost, gemeente. Wat mogen wij de Heere God vertrouwen wanneer we vertwijfeld zijn, wanneer we het niet meer uit kunnen houden, omdat wat er in ons leven gebeurt of in het leven van onze naasten, waar je dikwijls zo machteloos tegenover staat, als iemand pijn lijdt, als iemand lijdt, als iemand er vreselijk aan toe is, en als het in ons eigen leven komt, oh, wat lijkt het dan allemaal ver weg. Maar hier wordt het ons troostvol door Johannes meegedeeld. Hij, de Heere, heeft zoveel tekenen gedaan. Tekenen, dat zijn verlossingsdaden om deze wereld te maken tot het koninkrijk waarin gerechtigheid en liefde volkomen zal heersen. We hebben nu iets gezegd, gemeente, over het eerste deel van onze tekst. Ik heb gezegd, er wordt gesproken op een aparte wijze van de apostelen. Die hebben in deze wereld, en het blijkt uit sommige schriftgedeelten, ook bijvoorbeeld in de openbaring van Johannes, dat ze ook in het koninkrijk een aparte plaats zullen innemen. En er wordt ook door Jezus in het evangelie ook van gesproken dat ze op 12 tronen zullen zitten. Blijkbaar is dat toch in het koninkrijk Gods ook niet allemaal zo gelijk, maar de gelijkheid in het koninkrijk Gods zit hierin, gemeente, dat iedereen die gered is, verblijd is om de glans en de heerlijkheid die uitstraalt. Als iemand meer straalt in het koninkrijk, de ene sterk verschilt in heerlijkheid van de andere, dan zal niemand die ander benijden. Want hij ziet, het is niet zijn licht, maar het is het licht Gods. En hoe groter de straling is, des te meer zal ieder gesticht en getroost zijn en verblijd zijn Want God zelf, Gods liefde, wordt daarin groter en heerlijker. Hoe dit ook zij, dit zijn geheimenissen die ons later geopenbaard zullen worden. Er wordt ons iets van gezegd. Nu, zeer praktisch. Er is een onderscheid blijkbaar van een inwijding die de discipelen hebben gehad. En dat betekent niet dat er voor ons niet een inwijding, een troostvolle inwijding, zou gesteld worden. De discipelen hebben veel meer mogen zien. Die hebben het grote verlossingswerk Gods verder mogen zien. Zoals het de ganse schepping omvat. Wij, voor ons, is een bescheidener deel. Maar toch een uiterst belangrijk deel, gemeente. Wat hier onderstreept wordt. Er worden ons wel tekenen getoond in het evangelie. Wonderdaden, verlossingsdaden. Neemt u, als u in een ontzaglijk moeilijk ogenblik bent, neemt u dan eens de Heilige Schrift en leest eens één zo'n teken van wat Jezus gedaan heeft. Wat daarvan uit kan gaan, gemeente, dat is onvoorstelbaar. Daar kunnen duizenden troostredenen van mensen niet tegenop, als we het leren lezen, niet vanuit dat uittrekseltje van onze herinnering, wat we ervan weten en herinneren. Maar je moet de moed hebben om het weer opnieuw te lezen. Nu staat het hier. Deze tekenen die geschreven zijn in dit boek hebben een doel. De discipel Johannes zegt, maar deze zijn geschreven, die wel in het boek staan, die zijn geschreven met een zeer uitgesproken doel. En nu worden gij en ik, worden door Johannes ook vanmorgen aangesproken, opdat gij geloven moogt. Dat is de bedoeling. Het is de andere voor de verlossing van de schepping. Hier zijn er enkele uit die vele uitgenomen. Enkele tekenen. Enkele verlossingsdaden Gods. Die ons in het evangelie zijn meegedeeld. En die worden ons nu meegedeeld met dit ene doel. Opdat gij geloven moogt. Is dat, gemeente, geloven? Ja, wat hebben de mensen daar niet een hoop onzin over gezegd. Maar misschien ook wel zinvolle dingen. Geloven. Sommige mensen denken dat geloven is een of andere mening hebben. Ik weet het niet, maar ik geloof het, een mening. Nee, dat is het niet. Bijbelse zin is het ook niet het aannemen van iets wat je met je verstand of je gevoel niet kan omvatten. Dat zit er ook wel in. En dat heeft er ook al mee te maken. Maar dat is niet de kern van wat geloof is. Gaat u het mij na. U leest zo'n geschiedenis van Lazarus, opwekking. Even iets uit het evangelie. Wat is dat? Er gebeurt iets. Er verandert iets in je. Wat is dat nu? Geloven, gemeente, in de Bijbel. Geloven is een persoonlijke zaak. Geloven is een persoonlijke verhouding met God hebben. Niet verstandelijk alleen, niet wat je gevoel betreft, maar met het hele mens zijn. Geloven is dat je hele mens zijn op God betrokken is, op een bepaalde wijze. Ja, dat kan op vele wijzen. Je hebt mensen die God haten. Haat kan ook een betrekking zijn. Maar dat is niet geloof. Geloven is het onuitsprekelijk wonderlijke van het liefhebben, God liefhebben, een wederzijdse betrekking die toch eigenlijk altijd in de liefde ligt. Je kunt er voorstellingen mee hebben, gedachten. Het gaat je leven veranderen. Het geeft ook kennis. Bij het geloof hoort ook kennis. Maar dat is niet het hart. Het is eigenlijk een, ja, hoe moet ik het zeggen, een mystieke band. Ja, maar dan klinkt het zo geheimzinnig. Het is een, ik kan het niet beter zeggen, een persoonlijke band. God is geen theorie. Je hebt God niet meer van horen zeggen. Maar, en het is ook niet dat je het allemaal zo goed kan voorstellen. En dat je het zo goed kan beredeneren. En dat je zo helemaal volmaakt leeft. Nee, maar er is een band. Hij is een grotere werkelijkheid en waarheid dan je eigen bestaan. Dan alles waar je bezig mee houdt. Dat wat ver uitgaat boven je verstand. En let u wel op, ook boven je gevoel. Want het gevoel is heus niet zoveel meer omvattend dan het verstand. Is nog iets diepers. Het hart. Op dat gij geloven mocht. Maar wat een bezwaar. Een verband met God, God die je niet kan voorstellen. God die het ontoegankelijk licht bewoont. God die zo ver in de hemelse heerlijkheid is. Geloven, een band hebben. Hoe kan dat nou? Het komt bij Thomas naar voren. We hebben dat de vorige keer besproken. Thomas, de Didymus, de man die tot twee werelden behoort. De tweeling, eens deels het koninkrijk Gods, anders deels deze wereld. En hij kan in het een of in het ander verdwijnen, maar hij kan ze niet verenigen. En geloven, gemeente. Geloven is dat je hart van binnen niet meer in tweeën gespleten is. Voor een stukje behoort tot het koninkrijk Gods en een stukje tot deze wereld. Dat het hart verenigd wordt met God en daardoor met de naaste. Hoe kan dat? Het is zo ver weg. Kun je geloven? Nu, we hebben die geschiedenis van Thomas gelezen. En daar is een grond van geloven in haar voorgekomen. Want geloven valt zo niet uit de lucht. En geloven is niet een menselijke prestatie. Geloven hangt niet af van een menselijk kunnen. Hoewel het er alles bij betrokken is, maar het is niet het wezen. Maar waar komt het vandaan? Wat is de grond? Bij Thomas is het duidelijk. Denkt u zich in als je in die nood zit waarin wij leven. Je weet wel iets van God. Je verlangt wel naar gerechtigheid. Je verlangt wel naar liefde. Maar je zit in een gebroken wereld te ver vanaf. En dan moet je het verenigen ook in je eigen leven. En je hart hoort aan twee kanten. Wat is de grond? Ja, voor Thomas was het ineens duidelijk. Moet u denken, daar staat Jezus in het midden. En zegt vrede zijn met u. En hij mag zijn vingers steken en tekenen der nagelen. Hij kan zien dat Jezus deze wereld niet heeft losgelaten, dat hij het lijden van deze wereld met zich meegenomen heeft en er dus mee bezig is. Dat zijn de tekenen in zijn vlees. Thomas mag dat zien, dat is een grond van zijn geloven. En u zegt Jezus, zalig degene, omdat gij gezien hebt, Thomas. Hebt ge geloofd. Hier ligt het omdat van het geloof van Thomas. Omdat gij gezien hebt. En dan zegt Jezus, zalig degene die niet zullen gezien hebben, nochtans geloofd hebben. Er is blijkbaar nog een andere grond voor geloven. Een ander omdat. En daarom de aandachtige hoorder zal gemerkt hebben dat ik een woordje anders vertaald heb dan meestal in de vertalingen staat. Er staat in de meeste vertalingen, opdat gij geloven moogt dat Jezus is de Christus, de Messias, de Zone God. Dat,
maar er is een regel in het oorspronkelijk taaleigen van de Heilige Schrift dat belangrijke dingen aangegeven worden door een woordherhaling. Door een woord dat dezelfde betekenis heeft. Nu staan hier in het Grieks twee woorden waarvan de meeste vertalingen, die de meeste vertalingen op verschillende wijze weergeven. Maar dat mag niet. Zoiets belangrijks moet op dezelfde wijze vertaald worden. De grond van het geloof van Thomas is: gij hebt geloofd omdat gij gezien hebt. Dan moeten wij hier verwachten dat ook een omdat volgt. Opdat gij geloven moogt, omdat. Niet dat, maar omdat. Wat is de grond van ons geloof? Waar komt het nu vandaan? Die scheiding van hemel en aarde. Die gesplitstheid van de schepping. De gespletenheid van ons hart. Hoe komen wij aan een volkomen hart, zoals de schrift zegt. Waar we zo even in Psalm 86 van gezongen hebben. Hoe komen wij eraan? Hier staat het. De grond, als je bang bent, dat je niet zou geloven. Omdat Jezus is. De Messias, de Zoon van God. Daarom, broeders en zusters, kun je geloven. Omdat Jezus is, de lang verwachte Messias, de Koning van Israël, het eerste van de nieuwe schepping, de Koning van de nieuwe schepping, de door de Vader gezalfde, omdat hij niet meer verwacht wordt, maar het is. Daarom, broeder en zuster, kun je geloven. Daarin ligt de grond van je geloof. Niet omdat je gezien hebt, maar omdat hij, de Messias, de Christus, de gezalfde, Koning van de schepping is. Hij is opgestaan. Dat is een onherroepelijke werkelijkheid. En die Messias, staat erbij, is de Zoon van God. Hij is uitgegaan van de Vader tot ons gekomen. God uit God en licht uit licht, zoals de kerk later zegt. Omdat Jezus is de Messias, de Zoon van God, daar rust de grond van uw geloof in. En dan nog dit. En opdat gij gelovende, wat is gelovende? Dat is een heel nieuw leven. Als dat de grond is van je leven, dan ga je anders leven. Gelovend leven, wat is dat? Dat is in de dingen iets anders zien dan wat je er zo op het eerste gezicht in ziet. Dat is Gods bedoeling erin zien. Dat is rekening houden met Gods herschepping. Met Gods verzoening in de Heer Jezus. Dat is alles anders zien en dan ga je totaal anders leven. Dan is er een omzet, je krijgt moed, de wereld verandert. Je krijgt een totaal andere blik en een blik die geen illusie is op de dingen. Het verandert allemaal. Gelovende, dat is niet voor een ogenblik, dat is je leven. Gelovend doorbrengen. En wie in die betrekking staat, op grond van het wonder, van de opgestane, die je hebt leren kennen in al die verhalen en uitspraken die in dat evangelie zijn. En er staan er zoveel in dat het genoeg is voor u, voor mij, om het leven gelovend door te brengen. Dat is in die innige verbinding met God de Vader. Dankzij de verzoening, de opstanding van onze Heer Jezus, zijn overwinningstekenen zijn ons overgeleverd. Ze worden ons niet bewezen. Ze worden gezegd. En dat is het wonder. Dat wij ze herkennen. Het wonder van de Heilige Geest. Opdat wij gelovende het leven mogen hebben. Ach mensen, wat verstaan wij onder leven? Dat vegeteren. Dat wat leven in blik, wat de moderne mens doet. Bijna niets meer spontaan, alles voorgeschreven naar patronen, schablones, modes, naaperijen, opgaan in die troosteloze grauwheid van de menigte. Dat noemen ze leven. Met al die artikelen die dan het leven zogenaamd noodzakelijk maken. Nee, dat is geen leven. Leven, dat is eeuwigheidsleven. Dat is niet alleen iets van de toekomst. Dat is verbonden zijn met God zelf in Christus. Dan worden alle dingen anders. Dan ga je andere dingen zien. Je gaat door die lagen heen zien. Het raadsel wordt groter. De smart, het onverloste van de wereld, komt veel meer op je af. Het onrecht en de liefdeloosheid en de vergankelijkheid. En al die dingen meer. Maar er is hoop. Er is een kern. Diepe kern in het leven. Je hebt iets gekregen. Gemeente, broeders en zusters. Dat onverwoestbaar is. Dat is eeuwigheidsleven. Het kan wel eens dat je verstand in de war raakt. Dat je gevoel verstuift. Ach mensen, wees dan niet ongerust. Want het is maar buitenkant. Diep in ons is er iets onaantastbaars, niet van onszelf, maar van Hem. Dat is het eeuwigheidsleven. En Johannes zegt het kortom, het leven. Het andere is geen leven. Het andere is een gestadige dood. Het andere is sterven. Dit is leven. En het heerlijke is, het is niet de zaak alleen van de toekomst. Het is hier en nu, opdat gij het leven mocht hebben. En er staat ook een woord dat tegelijk houden betekent. Hebben en houden in zijn naam. Oh, je hoeft er niet alleen krampachtig om te worstelen. Wat is zijn naam? Naam is openbaring van het wezen Gods. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij gered worden dan deze naam. Het is het volstrekt openbaar worden van die geheimzinnige godsnaam die meestal weergegeven wordt met Heren. Heren betekent eigenlijk, we hebben er vaak op gewezen, ik ben er, ik ben met u, ik ben bij u. In uw situatie. Dat is de godsnaam. Als dat doorbreekt, dan hebben wij het leven. In die enige naam. Die enige openbaring. Gemeente des Heren. Er is veel meer geschied. Om Gods schepping te verlossen. Maar deze tekenen van de evangelie. Zijn genoeg. Opdat wij, opdat gij geloven mocht, op die ene grond, omdat Jezus is, de Messias, de Zoon Gods, en gij het leven hebt, in zijn naam. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 25, het vierde vers, Psalm 25, vers 4. Ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.